Goedemiddag, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik mag u de orde van dienst voor deze middagdienst aan u voorlezen. De middagdienst zal beginnen om 5 uur. De voorganger is dominee Zuilekom en het orgel wordt bespeeld door Harry van der Velde. Dan volgt nu de orde van dienst. Na welkom en mededeling door de ouderling van dienst zullen we gaan zingen Psalm 111, vers 1 en vers 3 uit de oude berijming. Psalm 111 dus, en daarvan vers 1 en 3. Daarna volgt het stilgebed en het votum en groet. En na stilgebed en votum en groet zullen we gezang 6 gaan zingen. Gezang 6, vers 1 en vers 3. Gezang 6, vers 1 en 3. En daarna zullen we met elkaar gaan bidden. Dan volgt de schriftlezing. De schriftlezing is uit Exodus 16. Direct aansluitend op de schriftlezing zullen we Psalm 105, vers 5 gaan zingen. Uit de oude berijming, dat is ook de psalm van de zondagsschool. Dus na de schriftlezing uit Exodus 16, Psalm 105, vers 5. Direct daarop aansluitend gaan de kinderen naar de zondagsschool. En dan zingen we ook weer van Psalm 105, vers 22 en 24 uit de oude berijming. Dus ik herhaal Psalm 105, vers 22 en vers 24. Dan is de preek. En dat zal zijn het schriftgedeelte van Exodus 16. En het thema van de preek is: de Heer beproeft zijn volk met overvloed. Het thema van de preek dus: de Heer beproeft zijn volk met overvloed. Direct aansluitend op de preek zullen we zingen Psalm 112, vers 1 en 3 uit de nieuwe berijming. Na de preek dus Psalm 112, vers 1 en 3 uit de nieuwe berijming. Daar volgt op dankgebed en voorbeden en de collecte. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk en voor ons eigen jeugdwerk. Na de collecte zingen we met elkaar Psalm 127, vers 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Dus van Psalm 127, vers 1 en vers 2 uit de nieuwe berijming. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar uit de gezang 75, de versen 1, 2 en 3. Van gezang 75 dus de versen 1, 2 en 3. Dan volgt de zegen. En dat is dan ook meteen het einde van deze middagdienst. Ik wens u namens de Zuidoverkerk een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, jongens en meisjes, jongelui, broeders en zusters en uiteraard de luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag zal de voorgaande dominee van Zuilenkom. Fijn dat u hier kunt zijn vanmiddag. Er zijn geen verdere mededelingen, behalve één voor de jeugd. En dat is dat aanstaande zaterdagavond om 8:00, als ik het goed heb, er een leuke avond zal zijn en dat alle jongeren vanaf 12 jaar daarvoor zijn uitgenodigd. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 111, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoort nu hoe deze Heer u groeten laat. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. In deze dienst gaat het over onze machtige God die zijn volk uit Egypte bevrijd heeft en voor zijn volk zorgt ook in de woestijn. zingen nu uit gezang 6 uit het liedboek, het eerste en het derde vers. Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag. Laten wij samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heer in de hemel, onze machtige God en Vader, wij komen eerbiedig tot u. U bent zo groot, zo verheven. Machtige legers moeten het tegen u afleggen. U staat boven de kracht van de zee. U staat boven elke macht. En Heer, daarmee begrijpen wij nog lang niet alles. Integendeel. Wij komen tot u vanuit een wereld waar mensen soms ontzettend geteisterd worden door krachten in de schepping. Mensen op de Filipijnen, duizenden en duizenden dood. Honderdduizenden die alles kwijt zijn. Mensen in wanhoop op zoek naar familie. Of ze nog leven. Mensen die hun huis kwijt zijn, al hun bezit. Mensen die op zoek moeten naar slachtoffers. Mensen die hulp willen verlenen. Maar geen overzicht hebben. O God, ontferming. En wat zien we dan uit naar een wereld die nieuw is. Die heel is. Waar vrede is. Waar niemand meer slachtoffer wordt van wat voor ramp ook. Heer, u bent daarheen onderweg. En wij bidden u. Maak haast. Laat uw koninkrijk komen. En zegen ons als we onderweg zijn, Heer. Zegen ons ook in deze eredienst. Maak ons gevoelig voor uw bedoeling met ons leven. Open onze ogen, ons hart, onze oren voor uw woord. En geef zo een gezegende eredienst. Hoort u ons, om Jezus wil. Amen. Wij lezen nu uit het woord van de Heer, Exodus 16. Toen de Israëlieten van Elim opgebroken waren, kwam de hele vergadering van de Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de hele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat we door de hand van de Heer in het land Egypte gestorven waren, toen we bij de vleespotten zaten en volle brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zei de Heer tot Mozes: Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stel, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als ze op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat ze op de andere dagen inzamelen. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot de Israëlieten: Vanavond zult u weten dat de Heer u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heer zien, omdat hij uw gemor tegen de Heer gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat u tegen ons mort? Mozes zei: Als de Heer u in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volle brood, omdat de Heer het gemor waarmee u tegen hem gemord hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Heer. En Mozes zei tot de Aaron: Zeg tot de hele vergadering der Israëlieten: Nadert voor het aangezicht van de Heer. Want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl nu Aaron sprak tot de hele vergadering der Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn. En zie, de heerlijkheid van de Heer verscheen in een wolk. Toen sprak de Heer tot Mozes en zei: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Zeg tot hen: In de avondschemering zult u vlees eten, in de morgen zult u met brood verzadigd worden. En u zult weten dat ik de Heer uw God ben. 'S Avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. 'S Morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden ze tot elkaar: Wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. En Mozes zei tot hen: dit is het brood dat de Heer u tot spijs gegeven heeft. Dit is wat de Heer geboden heeft, verzamel ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zielental. De Israëlieten deden zo en verzamelden het, de een meer, de ander minder. Toen ze het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel en hij die minder verzameld had kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. Mozes zei tot hen: niemand laat ervan over tot de morgen. Sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. Zij nu verzamelden het elke morgen ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet werd, smolt het. En op de zesde dag verzamelden ze tweemaal zoveel brood. Twee gomer voor ieder. En alle vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten. Toen zei hij tot hen: dit is wat de Heer gezegd heeft. Een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de Heer. Bak wat u bakken wilt en kook wat u koken wilt. Laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Ze lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet en er waren geen maden in. Voort zei Mozes: eet dit vandaag, want heden is het sabbat voor de Heer. Vandaag zult u het niet vinden op het veld. 6 dagen zult u verzamelen, maar op de 7e dag is het sabbat. Dan is het er niet. Toen er dan ook van het volk op de 7e dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet. Daarom zei de Heer tot Mozes: hoe lang weigert u mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk dat de Heer u de sabbat gegeven heeft. Daarom geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag zijn plaats op de 7e dag verlaten. Toen rustte het volk op de 7e dag. Het huis Israëls noemde het manna. Het was wit als korianderzaad. De smaak ervan was als die van honingkoek. Mozes zei: dit is wat de Heer geboden heeft. Vul er een gomer mee om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Daarom zei Mozes tot Aaron: neem een kruik, doe erin een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht van de Heer, om het voor de toekomende geslachten te bewaren. Zoals de Heer Mozes geboden had, legde Aaron het voor de getuigenis ter bewaring. De Israëlieten nu hebben 40 jaar het manna gegeten, totdat ze kwamen in bewoond land. Het manna hebben ze gegeten totdat ze kwamen aan de grens van het land Kanaan. Een gomer nu is het 10e van een eva. Tot zover het woord van de Heer. Wij gaan nu zingen uit Psalm 105. Het 5e vers, de oude berijming zingen we, Psalm 105. En daarna gaan jullie, jongens en meisjes, naar de zondagschool. En als jullie de kerk verlaten hebben, dan zingen we hier in de kerk vers 22 en 24 nog van Psalm 105. Nou, de Heer geeft jullie ook een fijne dienst in de zondagschool. Straks na de verkondiging van het evangelie zingen we uit Psalm 112 en dan de nieuwe berijming vers 1 en 3. Ik mag u het woord van God brengen vanmiddag uit die geschiedenis die we net lazen, Exodus 16. En dan speciaal vers 4. Ik lees dat nog een keer. Israëlieten komen klagend bij Mozes en Aaron. En dan zegt de Heer tegen Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stel of het al dan niet wandelt naar mijn wet. Christen zijn op je werk. Hoe ben je dat? In een heleboel kerken gaat het vandaag over dat thema. Of collega's van je weten dat jij christen bent. En hoe weten ze dat? En dat kan doordat je een ritueel in acht neemt, dat je voor je boterham gewend bent om te bidden. Maar het kan ook door heel veel andere dingen. Doordat je op een bijzondere manier over rijkdom, over geld spreekt. Een stuk onbezorgdheid en vertrouwen uitstraalt naar anderen. Doordat je op een hele loyale manier met je collega's omgaat. Met personeel dat je onder je hebt misschien. Of is er een kloof tussen, zeg maar, de wereld van vandaag, de zondag, en wat je morgen beleeft en wat je morgen doet en hoe je morgen doet. En je leeft in een wereld waarin het heel veel over winst gaat, winstcijfers. Economie moet groeien. Het bedrijf moet groeien. En je wordt afgerekend op resultaten die je maakt. En is het best spannend als jij juist oog hebt voor de menselijke kant van het verhaal. De gezinssituatie van je personeel, je collega. En dat streven naar winst en die menselijke kant van het verhaal, die botsen nog alles. Spanning, dat proef je ook in dat verhaal wat we net uit Exodus lazen. Het volk van Israël schokt daardoor de woestijn. Nu al zo'n 4 weken. En het leven valt zwaar. Het eten dat ze uit Egypte hadden meegenomen, dat raakt zo'n beetje op. En dan geeft God dat manna. En dan staat er: de Heer laat het regenen. Het brood uit de hemel. Dat wijst op overvloed. Heel veel. En met die overvloed stelt God zijn volk dan op de proef. Hij wil zien: houden jullie je aan mijn voorschriften, aan mijn wet? Leef je mededeelzaam, kun je zeggen? Leef je in vertrouwen? Of, even scherp de andere kant op, ben je een graaier, een profiteur? Heel kort vat ik de preek zo samen. De Heer beproeft zijn volk met overvloed. De Heer beproeft zijn volk met overvloed. Verzamel in vertrouwen, dat is het eerste. En deel uit in gehoorzaamheid, dat is het tweede. Dus hier beproeft zijn volk met overvloed. Het eerste is: verzamel in vertrouwen. In Egypte, kun je zeggen, hadden de Israëlieten veel over zich heen gehad. Slavernij. Babytjes die in de Nijl verdronken moesten worden. En als je zulke dingen meemaakt, dan kun je afvragen: van waar is God? Laat hij ons zitten. En er waren 10 zware plagen over Egypte gekomen. Om Israël uit Egypte te bevrijden. 10 plagen. Nou, daar hadden de Israëlieten ook wel een en ander van gemerkt. Zeker de eerste 3 plagen hebben hen ook getroffen. En eerst dat ondrinkbare water uit de Nijl, dat in bloed veranderd was. En toen die smerige kikkers die overal uit en uit vandaan kwamen. En de 3e plaag, die muggen. En die overal zaten in op je hele lijf begonnen te jeuken. En uiteindelijk heeft farao hen dan laten gaan. Maar opnieuw ervaren ze. De weg van God is niet altijd makkelijk. Als je gelooft, dan kun je niet erop rekenen van nou, dan gaat het voortaan beter met me. Nee, juist als je gelooft, dan ontdek je dat het leven gewoon hard kan worden. Een harde leerschool. Ze zitten in die woestijn. Die eindeloze zandbak. Inmiddels een maand onderweg. En dan raakt het eten op. Eigenlijk voelen ze zich ook door God bedrogen. En ze mopperen ten diepste op God. Niet dat ze dat met zoveel woorden zeggen. Maar ze richten hun pijlen op Mozes en Aaron. Dat lijkt wat minder erg. En dan zeggen ze, jullie hebben ons alleen maar in die zandbak laten komen om ons van honger te laten sterven. Maar Mozes, die peilt dat in vers 7 en 8 wat dieper. En dan zegt hij tot 2 keer toe, jullie maken God verwijten. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. In vers 9 en 10. Dan zeggen Mozes en Aaron tegen het volk dat ze zich op de Heer moeten richten. Er zit iets in van, ga je nou eens heel eerbiedig, ook schuldbewust, tot God keren. Bekeer je van je verwijten in de richting van de Heer. Maak je eens klein voor God. En dan staan ze daar, vers 10, met het gezicht naar de woestijn. Naar de woestijn. Naar die enorme zandbak waar ze alleen maar ellende van verwachten. En die zandbak waar God zo helemaal afwezig lijkt. En waar de dood machtig lijkt. Allemaal staan ze daar in die grote leegte van de woestijn te kijken. Waar je God ook verwacht, maar niet in die hete woestijn. En toch komt God juist daar vandaan. Uit die woestijn. Ook in de woestijn is God heel aanwezig. En God is er niet alleen in je voorspoed. Hij is er ook als je helemaal droog staat. Als het om je heen allemaal doods is. God komt in een wolk met zijn heerlijkheid, met zijn majesteit, vanuit de woestijn naar zijn volk toe. God maakt eerbied los, huiver, ontzag. Vertrouwen op God, kun je zeggen, begint daar met eerbied, met ontzag. En wij hebben, als we wonderen lezen in de Bijbel, zomaar het idee van, ja, maar dat kan toch haast niet, hè? Dat kan toch niet waar wezen? Dat kan toch niet echt gebeurd zijn? Maar begin dan met ontzag. Als je nou eens hoog tegen God begint op te kijken. Als je nadenkt over de wonderen van God in de schepping. Gewoon alleen al zo'n gegeven als dat er miljarden sterrenstelsels zijn. De grootheid van God die dat alles schiep. En dan besef je ook je eigen kleinheid. En de beperkingen van je eigen verstand. Jij kunt God niet narekenen. Maar als je zo die grootheid van God ziet en je verwondert je, dan leer je ook dat je veel van hem gaat verwachten. En dan komt er in je denken ook ruimte voor wonderen. Voor vertrouwen. En dat vertrouwen wordt niet beschaamd. Want diezelfde avond zorgt de Heer voor vlees. Duizenden kwartels die dalen neer in een tentenkamp. Patrijsachtige vogeltjes die uitgeput bij de tenten afdalen. Kakelvers vlees. En de volgende ochtend ligt er rond al die tenten van de Israëlieten een wit spulletje, manna. Kant en klaar om de koeken van te bakken of pap van te koken. Zo voor het oprapen. Wonderlijk eigenlijk. In hun onvrede waren ze zo kritisch op God geweest. Maar je leest nergens dat God hen voor hun ongeloof straft. Nee, de Heer die reageert met overvloed. Hier, alsjeblieft, eet maar. En de Israëlieten die gaan verzamelen. Verzamelen in vertrouwen. Zo moet het. Wonderlijk. Elke dag gratis shoppen, kun je zeggen. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, dat je een paar minuten gratis mocht shoppen. In de Albert Heijn of zo, je hebt wel eens van die acties. Maar denk je in en wat je zou doen als je de kans kreeg. 5 minuten gratis shoppen. Ik kan me zo voorstellen, als ik bij mezelf begin, en dat je toch de neiging hebt om naar de koeling te gaan. Flink wat biefstukken, varkenshazen in je kar laden. Een beetje de dure dingen natuurlijk. Wij kennen onze hamsterweken. Maar de Heer laat zo'n volk weten. Het gaat er niet om dat je hele voorraden aanlegt. Nee, je mag een dagrantsoen verzamelen. En als je toch hamstert, dan kom je er bedrogen mee uit, want dan begint het te stinken. Leef nou in vertrouwen. Het vertrouwen dat God morgen wel weer zorgt. En moet je indenken, 's avonds rustig gaan slapen, terwijl je voorraadkast leeg is. Enkel en alleen hopen op God. En de volgende morgen, dan ligt er weer nieuw. Op de 6e dag is er zelfs dubbel. Want op de 7e dag, de Sabbat, raap je niet, maakte Mozes duidelijk. En de mensen die het toch proberen op de 7e dag te rapen, die ontdekken dat er dan niks ligt. Een bijzonder voorschrift. Geen regel om de regel, maar een wonder waardoor je ineens ziet dat manna, dat is geen automatisme. Dat is niet maar een natuurwet die op de een of andere manier wel doordraait. Maar er zit iemand achter. Hier zit God achter. God die het te eten geeft. Iemand die voor je zorgt. In de heel gewone dingen van je eten en je drinken heb je met niemand minder dan met God te doen. Later komt de Heer Jezus daarop terug in Johannes 6. De Heer die heeft dan meer dan 5000 mensen te eten gegeven van 5 broodjes en 2 vissen. En een dag later dan willen de mensen nog wel eens zo'n wonder van Jezus. En dan zegt de Heer, je bent fout bezig. Jullie focussen op brood dat vergaat. Daar sta je op blind. Als je honger maar over is, dan is het wel goed bij jullie. Maar ga nou eens een nachtje dieper. Doe moeite voor voedsel dat niet vergaat. En eeuwig leven geeft, zegt de Heer. De mensenzoon zal het je geven. Kijk, door je eten heen is een boodschap. Kijk door je eten heen, dan zie je God. Dat moet je zelf ook bedenken. Wij zijn dat niet meer gewend. We zijn zo gewend aan brood. We bidden er nog wel voor. Maar zie je in dat brood uiteindelijk de goede hand van God? Of gooi je met het grootste gemak het brood ook weg, als het maar net een dag te oud is en te droog? Zie door je eten heen naar God. Jezus zegt, het is mijn vader die u het manna gaf. En God laat het niet bij brood alleen. Uit Gods mond komt nog veel meer naar je toe. God spreekt je persoonlijk aan met zijn woord. Het is mijn woord, het is mijn Vader die je het ware brood uit de hemel geeft, zegt Jezus. Dat uiteindelijk eeuwig leven geeft. Ik ben dat brood, zegt Jezus. Het woord in eigen persoon. Het woord dat vlees werd, mens werd. God spreekt jou met dat woord, met de gekruisigde Jezus, aan. Als je daar niet anders van wordt. In 1 Korinthe 10 komt Paulus daar nog eens op terug. En dan zegt hij in 1 Korinthe 10 vers 3. In de woestijn aten de mensen allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. Eten en drinken is niet maar spul, materie, maar het is iets geestelijks, zegt Paulus. Eten, drinken, christen zijn op je werk, geloof, het heeft alles met elkaar te maken. Geloof is maar niet een sausje eroverheen, of iets voor aan de rand van je leven, wat met de normale dingen niet zoveel te maken heeft. En dat je op een gegeven moment toch ook wel eens een keertje vroom moet gaan praten. Nee. Het heeft alles met elkaar te maken, die heel gewone dagelijkse dingen. Brood is ten diepste geestelijk brood. Zoveel hebben God en je brood met elkaar te maken. Geloof is Gods zorg zien in het praktische. Zijn liefde zien in het alledaagse brood. Danken voor wat je mag doen. Je leert er geestelijk mee om te gaan. Dat rapen van het manna. Het eten van het mannabrood. De mannapap. Het brengt je allemaal bij God. Je raakt vol van God. Je neemt het evangelie in je op. Doordat je zijn liefde ziet in de heel gewone dagelijkse dingen. Leven. De zorg voor mijn gezin. De zorg voor brood. Ik maak het niet los van mijn Heer. Het zijn stuk voor stuk dingen waarmee Hij mijn vertrouwen voedt. En dat is ook wel eens lastig vandaag. Want als je bijvoorbeeld Openbaring 12 leest. Dan besef je als christen leef je vandaag dus eigenlijk in de woestijn. Christenen leven vandaag geestelijk gezien in de woestijn. In een wereld waar je ontzettend afhankelijk bent. Dat is de woestijn. En je leeft in een wereld die ook woestijn is, omdat het een woestijn van ongeloof is. God lijkt zo afwezig. Dat is de woestijn. Het leven kan zo'n verschrikking zijn. Door oorlogen, door terreur, natuurgeweld. Of misschien wel omdat er in je eigen gezin van alles heel moeizaam gaat. En tegelijk is er in onze westerse wereld ook nog zoveel overvloed. Waardoor je zomaar vergeet dat je in de woestijn zit. En dat je vergeet dat je afhankelijk bent. Want je hebt het zelfs zo goed voor elkaar allemaal. En je maakt allerlei plannen en je hebt dingen zo voor tijden vooruit geregeld. Daar ligt zo'n stuk zekerheid in. Wij maken graag lijsten van wat er allemaal gebeuren moet. En we maken lijsten voor elkaar wat die ander presteren moet. En je baas zegt, schrijf jij maar eens een persoonlijk ontwikkelingsplan. En dan kan ik jouw vorderingen meetbaar maken. Alsof het allemaal maakbaar is. En dat is het niet. En daarom ten diepste gaat het om Hem, bij wie ik elke avond mijn hart mag uitstorten. En mijn lege handen vouwen in de verwachting dat ik de volgende dag verzamelen kan wat ik nodig heb. Dat is het eerste. Verzamelen in vertrouwen. En dan het tweede. De Heer kan je beproeven met overvloed, maar deel dan wel uit in gehoorzaamheid. De Heer geeft dat manna en hij zegt erbij, Vers 4, ik stel ze op de proef, de Israëlieten, om te zien of ze zich aan mijn wetten houden. Dan kun je vragen van ja, aan welke wetten bedoelt God eigenlijk dat wij ons moeten houden? En de Israëlieten die hadden nog niet zo heel veel wetten. En ze moesten nog naar de Sinaï en daar zouden ze pas de 10 geboden krijgen. Nou, in elk geval kun je denken aan het gebod dat ze op de 6e dag dubbel moesten inzamelen en op Sabbat niet. En je ziet dat in vers 27 en 28 ook. Er zijn mensen die ook op Sabbat manna willen rapen en dan vinden ze niks. En dan zegt de Heer, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? Maar je kunt het ook breder trekken. Die wet van de Heer. Het gaat ook om voorschriften die de Heer nog gaat geven. Straks zei ik al die 10 woorden bij de Sinaï. En daarna komt er nog meer. Israël heeft niet alleen maar elke week een sabbatdag. Maar eens in de 7 jaar hebben ze een sabbatsjaar. En elk 50ste jaar een jubeljaar. Nou, dat 7e jaar, dat 50ste jaar, dat is ook al niet om te werken. Israël krijgt allerlei feesten. Het Pesachfeest, een hele week. Het Oogstfeest, Grote Verzoendag. Loofhuttenfeest, ook een hele week. Elke nieuwe maan moest gevierd worden. In heel die feestkalender van Israël merk je, de mens is niet in de eerste plaats geschapen om, maar om de band met God te vieren. God bedoelt het leven als een feest. En niet in de eerste plaats als een zaak van, ja, van bikkelen, van hard werken, van veel verdienen. Het ideaal van het beloofde land is ook een ideaal van iedereen onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. Niks bikkelen. Israëls economie wordt dan ook wel een sabbatseconomie genoemd. En die economie wordt niet beheerst door zeg maar het vooruitgangsdenken, zoals bij ons vaak. Altijd maar groei, betere prestaties, meer opbrengsten. Maar een economie die beheerst wordt door rust. Zodat je aandacht kunt hebben voor de wees, voor de weduwe. Zodat het land niet wordt uitgebuit. Want je rekent met toekomstige generaties. Het land moet zijn rust hebben. Elk 7e jaar. Je leeft het huis van de schepping niet uit. Maar je beheert. Heel beheerst. Ik zei al, vandaag zijn we heel vaak op groei gefocust. Alles moet zo effectief mogelijk. Ten behoeve van de grotere winst wordt het personeel ontslagen, werkdruk opgevoerd, producties overgebracht naar lage lonenlanden. De economie wordt, ja, een winstmachine kun je zeggen. Het doel van de winst lijkt allerlei middelen te heiligen. En als je niet oppast, dan loop je er allemaal in mee. En misschien heb je dat zelf ook wel gehad in de jaren voor de crisis aan. Dat op een gegeven moment er allerlei financiële producten werden aangeboden, waarmee je flink winst zou maken en dat je er zelf ook, ja, achteraf blijkt, ingestonken bent. En we kopen kleding uit naaiateliers in Bangladesh, waar mensen als slaven worden gebruikt. Maar het is wel lekker goedkoop, vinden wij dan. De economie als winstmachine. Maar ten diepste gaat het in de economie niet om winst, om het maken van geld. In de economie gaat het om een huishouding. Dat betekent het woord economie, woordelijk. Huishouding. Een huishouding waar je elkaar veiligheid biedt. Waar je voor elkaar bezig bent. Waar je elkaar welzijn biedt. Een samenleving waar zorg is, waar barmhartigheid is. In je leven gaat het niet om de winst. Het Hebreeuwse woord voor werken betekent niet voor niets dienen. Werken is dienen. Werken doe je niet in de eerste plaats voor het geld. En werken doe je ook niet om het beste uit jezelf te halen, jezelf te ontplooien. Of om altijd de allerbeste te zijn. Jezelf te bewijzen. Maar werk is dienen. Werk doe je uit liefde voor God, uit liefde ook voor je naaste. Om waarde toe te voegen aan de samenleving, de economie, het huishouden dat je met elkaar vormt. Om gerechtigheid te dienen. Belangen van je medemens. Van de dierenwereld. Van je natuurlijke omgeving. Exodus 16 leert je genoegen te nemen met wat je nodig hebt. Als de Heer zijn weldaden als een regen in jouw leven laat neerkomen, dan stelt Hij je op de proef met de vraag van: ben jij bereid om gehoorzaam te zijn? En zet je je in voor een leven van dienen en delen. Een wereld van eerlijke prijzen, van tevredenheid, van geluk vinden in een leven met je Heer en met elkaar. Of verlies je je in een leven van hamsteren. Een dans om het kalf van de economie. God geeft in deze wereld genoeg te eten voor iedereen. Bij de verdeling schakelt Hij ons mensen heel nadrukkelijk in. En het trieste is dat er dan heel veel misgaat. En daarom sluit ik af met een verwijzing naar 2 Korinthe 8. Misschien moet je dat vanavond gewoon bij de maaltijd nog maar eens lezen. 2 Korinthe 8. Paulus spreekt daar de mensen in Korinthe aan. Op hun, zeg maar, hun mededeelzaamheid. In Korinthe zijn de mensen heel tevreden over zichzelf. Ze vinden dat ze goede christenen zijn. Paulus zegt dat ook van: nou, jullie blinken ook uit in van alles en nog wat. In geloof, in kennis blinken jullie uit, in welsprekendheid, inzet op elk gebied. Fantastisch. Maar toch kan Paulus het dan niet laten om juist voor die mensen in Korinthe, de mensen in Macedonië die 300 kilometer verder naar het noorden woonden, ten voorbeeld te nemen. En die Macedoniërs, dat waren arme mensen. Die hadden een heleboel ellende meegemaakt, waren zwaar op de proef gesteld. Maar ondanks hun armoede waren ze heel vrijgevig. Ze hadden Paulus verzocht dat zij ook mochten meedoen aan een collecte voor de kerk in Jeruzalem. En Paulus zegt: daar in Macedonië, daar gaven ze echt boven verwachting. Enorm. Ze gaven zichzelf aan de Heer. Dat eerst. En daar begint het, hè? Mededeelzaamheid begint niet met het trekken van je portemonnee, maar begint eerst met: ik geef me aan God. En als je aan God geeft, dan ga je ook aan elkaar geven. En dan spoort Paulus de mensen in Korinthe ook aan om mee te doen voor die hulp aan de christenen in Jeruzalem. Blink uit in dat goede werk, zegt Paulus. En zegt Paulus: dat is geen bevel wat ik je geef. Maar je kent de liefde van de Heer Jezus toch? De Heer Jezus die rijk was, maar arm werd. Opdat jij door zijn armoede rijk zou worden. Geven. Nee, zegt Paulus, je hoeft niet het hemd van het lijf te geven. Je hoeft niet te geven van wat je niet hebt. Maar alleen van wat je hebt, geef je. Je hoeft niet zoveel te geven dat je zelf in de problemen komt, zegt Paulus. Maar het gaat om een evenwicht. Misschien kunnen zij later vanuit hun overvloed dan jullie helpen als jullie in de puree zitten. En dan verwijst Paulus naar dat manna. Hij zegt: hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Dat is het. En ik begrijp natuurlijk ook wel, als christen kun je het economisch denken niet veranderen. En wij krijgen ook de wereld niet veranderd. En wij hoeven ook niet van die onstuitbare wereldverbeteraars te zijn. Maar verlangen naar een wereld, daar gaat het wel om. Dat je verlangt naar een wereld waar de economie echt een huishouding is. Waar ieder gezinslid veilig is. En waar de wetten van God het leven tot een feest maken. En dat begint in je eigen hart. Dan begint het dat je bidt om de vernieuwing van jezelf door de Heilige Geest. Een christen mag steeds meer herkenbaar zijn. In zijn denken, in zijn spreken, in zijn gedrag. Als een mens die verlangt naar het eind van alle hebzucht en slavernij. Naar het eind van een prestatiemaatschappij. En dat breng je in eigen kracht niet op. Dat vraagt om die afhankelijkheid. Om dat gebed. Dat de geest van Christus in jou woont en werkt. De geest wil vrede geven. In je eigen onmacht. Die geest kan je ook onrustig maken. In dat rijke Westen. Hij kan het bij je laten jeuken. Als je het onrecht ervaart. En hij maakt het begin van dat nieuwe leven bij je los. Bid er dan ook om. Amen. Laten we de Heer nu samen danken en bidden. Onze Vader in de hemel, u spreekt ons in alle ernst aan. Het evangelie van de gekruisigde Heer, wat ging hij diep om ons te zoeken. Wat moest hij ook diep gaan om ons. Onvoorstelbaar, Heer. Wij kennen het verhaal en soms dan worden we er niet eens meer anders van. Maar u spreekt ons zo aan dat wij beseffen, heel ons leven is een zaak van geloof. Heel ons leven heeft te maken met wat Christus deed. Hij is het evangelie in eigen persoon. Zijn werk zal bepalend zijn voor de manier waarop wij ons leven vormgeven. Alles wordt anders van wat hij deed, van ons geloof in hem. Heer, laat het zichtbaar zijn en voelbaar voor de mensen om ons heen, ook morgen en overmorgen. Laat het zichtbaar zijn voor collega's, dat we leven vanuit het vertrouwen, de rust in Christus. Dat we daaruit spreken, denken. Dat we tevreden kunnen zijn met wat we ontvangen. Dat collega's veilig zijn bij ons. Dat we aanspreekbaar zijn op onze relatie met u. Dat wij van alles wat we krijgen kunnen delen met anderen. Met mensen dichtbij en met mensen ver weg. Mensen die niet delen in overvloed zoals wij kennen. Terwijl er in deze wereld genoeg is. Maar de nood kan zo schrijnen. Wat mensen elkaar aandoen kan zo verschrikkelijk zijn. Heer, ontferm u. Geef dat wij op onze eigen plek bijdragen aan de huishouding, de economie van ons land. Maak ons vindingrijk als we nadenken over mogelijkheden onze betrokkenheid inhoud te geven. Ga met ons, Heer, in de week die nu open voor ons ligt. U weet wat ons bezighoudt, wat onze taken zijn. Zegen ons daarin en geef dat we werkelijk een zegen zijn. Zegen ons leven als gemeente, al het werk dat in de kerk gebeurt, opdat we al meer toegerust worden voor onze dienst, ook in de wereld. Heer, geeft u daarin ook onze ambtsdragers wat zij nodig hebben om ons voor te gaan. Gedenk onze dominee om ons vanuit uw woord voor te gaan. En dat we daardoor ook groeien in de toewijding aan u. Heer, geef dat nog heel veel mensen meer geraakt worden door het evangelie van het leven en hun leven in bloei laten zetten voor u. Hoor ons, Heer, in Christus' naam. Amen. Wij willen nu van onze rijkdom bijeenbrengen voor de dienst van de Heer, en onze gaven zijn bestemd voor de kerk en voor het eigen jeugdwerk. En aansluitend zingen we dan Psalm 127, vers 1 en 2. staan nu voor de belijdenis van ons geloof. En aansluitend zingen we gezang 75, vers 1, 2 en 3. Met hart en ziel zeggen we mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die ontvangen is, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ontvang nu in geloof en vertrouwen de zegen van de Heer, uw en jullie God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest met u allen. Amen.